Geliefde gemeente, de stof voor de prediking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit de tweede brief aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 5, de versen 8 tot en met 10. 2 Korinthe 5, de versen 8 tot en met 10. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonende, het zij uitwonende, om hem welbehagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, omdat een ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. Tot zover. Wij hadden boven dit schriftgedeelte geschreven van opstanding tot opstanding. En wij letten nu op verhuizen, verkleden en verantwoorden. Verhuizen, verkleden en verantwoorden. Ik wilde met dit laatste stukje van dit schriftgedeelte de prediking uit dit 2 Korinthe 5 met u besluiten. We hebben gehoord van de wetenschap van het geloof, van de stellige verwachting en de zekerheid van niet naakt bevonden te zullen worden, maar uit de hemel te ontvangen een verheerlijkt lichaam, dat aan Christus heerlijk lichaam gelijkvormig zal zijn. Immers, wij zullen bekleed, heeft de apostel gezegd, en niet naakt bevonden worden. Wij hebben ook gehoord dat er in deze gezucht wordt. En dat de betekenis daarvan was een niet zozeer tegen die dood opzien, dat kan ook zijn. Maar het gaat hier juist om het zuchtend verlangen, het rijkhalzend wachten naar de voltooiing, de volmaking, om hem gelijkvormig te mogen zijn en hem te mogen zien van aangezicht tot aangezicht. We hebben ook gehoord dat degene die daartoe bereidt, dat is God. En hij heeft het onderpand van de geest in de harten gegeven. Daarom is er goede moed en de wetenschap dat wij inwonende, tijdelijk, in onze aardse bestaanswijze, dat wij toch weten dat we uitwonen van de Heer. En dat de reis gaat naar het nieuwe huis, ook naar die nieuwe bestaanswijze, waar geen zonde en geen twijfel en geen verkeerde gedachte meer zijn zal. Dus tijdens het inwonen, de wetenschap van het burgerschap in de hemel, want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. En dat geloof richt zich op hetgeen de Heere heeft beloofd. Maar enkele kleine herinneringen. En ik wilde nu op die drie versen die hierop volgen met u even letten. Wij hebben goede moed, ondanks dat wij ons leven niet kunnen putten uit de zichtbare dingen. Uit onze inwoning hier, ons vreemdeling zijn. dat we onze moed ook niet kunnen putten, uit al de dingen die we om ons heen zien en in ons gewaar worden. Nee. Wij hebben goede moed, omdat het oog van het geloof gericht wordt op de dingen die we niet zien, die eeuwig zijn. Wij hebben goede moed, dat is een moed van het geloof. Dat is een moed die bij de Heere is, zo klaar, dat de meest moedeloze in zichzelf daardoor opgepakt kan worden en wordt. Zodat hij wandelende in het midden der benauwdheid ervaart dat God hem levend maakt. En dat te midden van de vrees, tegelijkertijd van de Heer toch de leidsman is. Goede moed. Ja, wij zijn geneigd om dat te zien als een onbereikbaar ideaal. Goede moed. Hoe vaak wordt het leven beheerst door moedeloosheid? Sommigen laten het duidelijk merken, anderen verstoppen het. Maar als je in het hart zou kunnen kijken, dan zou je zien: ach, waar is je hoop, je moed gebleven? En nu is dat woord van God, geliefde gemeente, zo dierbaar, zo kostbaar. Dat woord van God, dat zegt zulke dingen. Niet in de eerste plaats dat wij een soort in een dilemma terechtkomen van, waar heb ik dat nou? Is het wel waar met mij? Je kunt optimisme nog niet altijd vergelijken of vereenzelvigen met goede moed. En pessimisme kun je nog niet vereenzelvigen met geen moed of wanhoop. Is het nou wel zo? En nu is dat woord van God is zo. Dat neemt nou die mens die het niet vinden kan, die het niet maken kan, die misschien wel diep in de put zit en geen oefening gewaar wordt in die goede moed, het neemt hem zo opeens in. En er kan het opeens wezen dat de tranen beginnen te stromen van verdriet en tegelijkertijd ook van blijdschap. En dat u toch in de dadelijkheid ervaart, maar het is mij goed, mijn zalige lot, nabij te wezen, bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. Daar zit dan zo'n aardworm, zonder moed, die zit daar en die wordt opeens ingesloten door dat woord. Wij hebben dan altijd goede moed. Hij wordt er zo bij ingesloten dat het voor hem geldt, zonder dat hij nou een verantwoording af kan leggen. Hij hoeft het ook niet af te leggen aangaande zijn moed en zijn vertrouwen en zijn sterkte. Hoeft niet. Hij wordt als het ware gedragen zoals een arend haar nest
opwekt en haar jongen draagt, zo wordt een moedeloos mens opgenomen in dat woord van onze God. En dan geldt het ook voor door alles heen. Wij hebben dan altijd goede moed. Al ziet hij de hele zaak onder zijn handen afbreken. Al zit hij tegen muren aan te kijken van een gevangenis waar hij niet uit kan komen. Toch, waar de geest met dat woord in het donker komt, wordt hij opgetild. De ogen worden gericht op hem, die getrouw is, die gezegd heeft, gij lieden gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik u gezegd hebben, uw hart wordt niet verzaagd. En zo wordt nou de ziel meegenomen. Wij hebben het van onszelf niet. De optimist heeft het misschien wat makkelijker een opgewekt karakter. En die, ja, die is gewend misschien de dingen een beetje van de zonnige kant te bekijken, maar dat is toch ook nog niet hetzelfde als goede moed. Je hebt mensen natuurlijk die altijd de draak ermee steken of lachen of altijd gezellig zijn, maar dat wil ook niet zeggen dat ze die goede moed hebben. Want vergeet niet die arme Tobbe die ergens in de hoek zit, die uit genade zalig wordt. Ja, voor die geldt het. Wij hebben dan altijd goede moed, want die wordt ingesloten door de geest en het woord. We hebben dan altijd goede moed, de hele situatie overziende. Maar boven alles aanmerkende dingen die we niet zien, hebben we altijd goede moed. En hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heer in te wonen. We hebben in het voorgaande gehoord hoe sterk in dit eerste gedeelte van 2 Korinthe 5 aan de orde is de belofte van de opstanding uit de doden. Van het verheerlijkte lichaam dat komen zal. Zodat daar ten slotte niet wat zielen overblijven, maar mensen die naar Gods beeld geschapen waren en nu in Christus hersteld worden, in nog heer, op nog heerlijker wijze. Maar nu gaat het in dit stukje gaat het om die tussenperiode. Tussen nu en de opstanding uit de doden. Want kijk, als je dat niet beleeft, hier op aarde, ja, dan is er nog een tussenperiode. Sommigen hebben er wel gedacht dat degenen die sterven voor de opstanding tijdelijk een lichaam krijgen. Maar dat denk ik niet. Zij denken dan aan het woord in het huis mijns vaders zijn vele woningen. En bij dat woordje woning denken ze dan aan een tijdelijk lichaam. Ze denken ook aan Mozes en Elia. Mozes is wel door de Heere begraven. Maar hij was zichtbaar op de berg der verheerlijking. Maar daar is te weinig grond voor in de schrift om dat te denken of te zeggen. Er is dus een periode voor duizenden, miljoenen mensen van Gods kerk door de eeuwen heen die gestorven zijn. Paulus zelf hoort er ook bij. En die hebben het lichaam, de geest, de ziel, heeft het lichaam verlaten.
Dus daar vond toch als het ware een scheiding plaats. Een onnatuurlijke scheiding tussen lichaam en ziel. Want degenen die overblijven en in de dag van de opstanding meemaken, die hoeven niet in het graf. Maar die zullen in een ogenblik, in een punt des tijds veranderd worden. Dat het sterfelijke door het leven verslonden wordt. Maar tegen Daniël zei de Heer, Daniël, ga heen. Gij zult rusten in uw mond tot het einde der dagen. En in het Nieuwe Testament weet je ook, en zij rust op hun slaapsteden. Je moet nou weer niet daaruit opmaken dat er dan niks meer is. Zoals de Adventisten dat denken en anderen. Die zeggen, als je sterft, dan sterf je helemaal. Dan heb je geen ziel meer en je hebt geen lichaam meer. Je doet je ogen dicht en het is afgelopen. En dan als de opstanding komt, dat is als het ware het volgende ogenblik. Want die tussentijd weet je niet. Als je er niet meer bent. Net als dat je bewusteloos bent, weggemaakt, weet je ook niet. Voor hun valt dat dus samen. Sterven en opstanding, omdat er in die tussentijd geen tijd is. Je bent weg, even waar je ogen open en het is zover. Nou, hoewel er in de Bijbel nou niet direct van die uitgewerkte voorstellingen staan, hoe het precies gedetailleerd allemaal zijn zal, toch ben ik het daar helemaal niet mee eens. Helemaal niet. Ik denk ook dat het niet kan, want Jezus heeft gezegd, die in mij gelooft, zal de dood niet zien in de eeuwigheid. Het offer van de Heer Jezus en de opstanding van de Heer Jezus gedoogt het niet dat de kerk, de levende kerk, werkelijk, al is het dan maar tijdelijk, in dat weg zijn, in die dood zou verzinken. Het is wel een tijdelijke situatie. Het hoeft en het kan zo niet blijven. Wij zullen niet naakt bevonden worden, heeft de apostel immers gezegd. Er zal een verheerlijk lichaam komen door de Heer. Uit de hemel zal het geschieden. Dat wil trouwens daarom nog niet zeggen. Als een mens nu sterft, dat hij daar nergens meer van weet. Als mens is hij weg. Zijn lichaam en geest, die onafscheidelijk een eenheid vormen, dat lichaam is weg. Ook niet weg, de Heere noemt het een slapen op de slaapsteden. Maar het weet niet meer en het ziet niet meer, het kent niet meer. Maar de geest, geloven wij, die keert weder tot God. Daarom heeft de apostel Paulus ergens gezegd dat het ook verreweg het beste is om ontbonden en met Christus te zijn. Hier kom je ook weer zoiets tegen. Alles wordt ons niet uitgelegd hoe het allemaal precies zal zijn en gaan, maar er staat, wij hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Wat betekent dat? Wel dit, al is het tegen, je zou zeggen tegen de schepping, om het huis te verlaten. om de aardse tabernakel te zien breken, te voelen schudden. Toch, zegt Paulus hier, de man die wel eens zei, ik word van twee gedrongen. Ik weet niet wat ik kiezen moet. Het is verreweg het beste om ontbonden te worden en bij Christus te zijn, maar om uwentwil te blijven is nuttig. In het vlees te blijven. Nu zegt hij, ja, ik heb meer begeerte, meer behagen, meer lust om te verhuizen. Al brengt dat mee het in elkaar, het verliezen van de aardse tabernakel, het lichaam, de tent. Al brengt het mee het verlaten van de broeders, hier op aarde, van de strijdende kerk, en zoveel andere dingen. Toch, zegt hij, ja, ik heb eigenlijk toch, nou is heel gewoon te zeggen, meer zin om toch maar naar huis te gaan. Naar het vaderhuis. Met zoveel woning. Al heb ik dan nog geen lichaam, geen verheerlijk lichaam. Al is het allemaal nog niet klaar. Toch. Toch zou ik het liefst maar bij de Heere intrek nemen. Verhuizen. Al kan ik hem dan nog niet met mijn ogen, verheerlijkte ogen, zien. Want we krijgen onze ogen nog een keer terug. Deze ogen, maar dan verheerlijkt. Al blijft er een stuk nog wachten. Die volledige mens. Toch, zegt hij, als ik alles bezie, dan voel ik innerlijk toch meer behagen om maar bij de Heere in te wonen. Ja, maar wie moet er dan voor dit zorgen en dat zorgen? Dat weet de Heere wel. Dat weet de Heere wel. Ja, maar hou je dan niet van ons? Ja, natuurlijk, gij lieden zijt, onze brief heeft hij gezegd in ons hart geschreven, niet met papieren inkt. Tuurlijk wel. Maar de begeerte, het werk van de Heilige Geest, dat brengt mee om uit te zien naar de volmaking. En als we nu sterven, dan is er nog niet die volmaking zoals aan het einde der dagen. Wanneer alle doden zullen opstaan. Dat is er nog niet. Maar er is wel ten dele een volmaking. Nooit meer hoor je dan zeggen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Nooit meer hoor je dan zeggen, als ik het goede wil doen, ligt het kwade mij bij. Dat is voorbij. Dan is er voor de ziel, voor de geest, toch al een eeuwige blijdschap. En vreugde in God. Van stonden aan, spraken onze vader. En nu zegt deze man, en hij spreekt in een meervoudsvorm, wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam, om uit deze situatie, dit bestaan, deze manier van leven, om eruit te stappen en te verhuizen naar de Heer. Dat is genade. Want als je een mens op zich bekijkt, nou, al zijn de omstandigheden dan niet altijd plezierig. Al zijn de omstandigheden vaak juist wel moeilijk. Al wordt de mens door veel dingen geplaagd. Als je het nou eens vraagt. Ja, wat doe je nou liever? Als dan de ernstig zieke patiënt een goed dagje heeft, dan zegt hij, ja, als het nou zo zou zijn, dan zou ik het wel uit kunnen houden. Maar hij bedoelt ook, dan zou ik ook wel willen blijven. Nou, en als het een beetje voor de wind gaat, dan zou hij zeggen, nou, zo zou ik wel voor eeuwig willen blijven. Ja, als hij dit vast kon houden. Dat is een stukje van onze vervreemding. Onze godsvervreemding. Dat dekken wij toe met bijvoorbeeld de mooie gedachte van, ja, maar we zijn niet geschapen om te sterven. En het leven wil leven. Dat is nu eenmaal zo. In plaats dat we zouden zeggen, trek mij. Wij zullen uw naam worden. Deze man mag zeggen, namens Gods kerk, alle die zijn verschijning hebben lief gekregen. Ja, het liefst zou ik vandaag verhuizen. Niet omdat ik zo levensmoe ben, maar omdat ik doodmoe ben. Ja, maar ja, de mensen in de Bijbel hebben toch ook gevraagd om verlenging van hun leven. Ja, stonden die maar mensen dan die Paulus in zijn tijd niet op een bijzonder hoog geestelijk pijl of vlak niveau? Ach, geliefde gemeente, wat is die mens bevoorrecht? Die ook door dit woord ingenomen wordt. Ingepakt wordt. Meer behagen om uit het lichaam uit te wonen. En bij de Heere in te wonen. Verhuizen. Maar het is Gods werk. Gods werk. Want bij ons arme nietige mensen zie je vaak gebeuren, als het dan niet langer houdbaar is, dan knikt de mens gelaten. Het is goed, ik ben bereid. Omdat ik niet uit kan houden. Vanwege de lichamelijke omstandigheden. En de omstanders zeggen, ja hoor, het is nou goed, hij kan nou sterven. Ja, omdat hij niet meer kan leven. Nou ja, moet je goed begrijpen, dat leeft nou in ons menselijk hart. Maar wel gelukzalig is toch die mens, in wie harten de gebaande wegen zijn, die toch ook met een innerlijke blijdschap en een glimlach naar buiten toe mogen zeggen, naar huis. De dag, de mooiste dag, naar huis. Dat is groot. En zo zijn er wat gestorven, die niet zo'n probleem ervan hebben gemaakt. Van de dood, van het sterven, op zich, maar die er doorheen mochten kijken, door het allerheiligst geloof, om altijd bij de Heere te mogen zijn, en al is het dan voorlopig zonder lichaam, om hem groot te maken, en verlost te zijn, uit deze bestaanswijze, die wij hier op aarde leven. Verhuizen. Wij hebben goede moed. We hebben meer behaag om te verhuizen uit het lichaam en in te mogen trekken bij de Heer, om bij hem voorlopig in te mogen wonen. Totdat de dag komt dat de stem van de archangel zal slaan, de bazuin zal slaan, en de doden zullen worden opgewekt in onverderfelijkheid. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, het zij inwonen, het zij uitwonen, om hem wel behagelijk te zijn. Verkleden. Nou ja, dat woordje dekt misschien de inhoud niet precies van wat ik zeggen wil. Maar ik doe hierop, op die klederen waar de schrift van spreekt. En de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Want dat is de bedoeling. Wij zijn begeerd, dat ook. Om of dat we nou hier uitwonen of daarin wonen, in leven en in sterven, in een tent die er nog tamelijk voor is aan bijstaan, of in een tent die begint te kraken en grijs te worden. Welke omstandigheden die ook te berde brengt, wij hebben ook begeerte. Hoe het ook zij mogen, in of uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Kennen wij die begeerte? Ja, die kun je niet vinden in die akker van Adam die doornen en distelen voortbrengt. Dat is precies andersom. Dan zijn wij zeer begeerig om onszelf en om elkaar te behagen en wel behagelijk te zijn. Daar hechten wij de waarde aan, hoe een ander over ons denkt. En of dat hij positief over ons denkt. Daarin groeien en bloeien wij, of verdorren wij. Als het ons tegenvalt, oh, wat kan dan de druk zwaar worden op een menskind. Hij wordt niet gewaardeerd. Maar nou staat er hier, en dat komt van een andere kant. Begeren, hier en nu, en daar, om hem wel behagelijk te zijn. Wat is nou God wel behagelijk? Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Hoor hem. Hem welbehagelijk zijn betekent de toevlucht zoeken onder zijn vleugels. Het blijven in hem. Het doen wat hij zegt. Hij liefde zijt mijn vrienden, zo gij doet wat ik u gebied. Hoe ligt dat in ons leven? Vergis je toch niet? Want wij zijn zulke waanwijze mensen. En wat heb je dan? Krijg je dat onverschillig? Dat ongeïnteresseerde en tegelijkertijd dat noemen van hoge geestelijke dingen. Terwijl de hele praktijk van ons leven ons eigenlijk in het aangezicht moest vliegen. dat we niet met de Heere leven. En omdat we hem niet nodig hebben, maar ons eigen leven leven. Zonder te willen erkennen, zonder te willen bedelen, Heere, wees mij genadig, bekeer mij tot u. En we willen nooit opgeven dat we toch wel bekeerd zijn en toch wel echte gelovig zijn. Maar nou dit teder, dit door Gods geest gewerkt. Daarom zijn we ook begeerd. Hoe dan ook en waar dan ook. Om hem wel behagelijk te zijn. En dan kun je daarmee beginnen. Dit is het werk Gods dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. En vervolgens. Alle rank die in mij blijft, die draagt veel vrucht. En hij weigert ze, opdat ze meer vrucht dragen. Maar die in mij niet blijft, en in mij geen vrucht draagt, die werpt die uit en in het vuur. Hem wel behagelijk te zijn. Denk dan ook niet direct aan, ach, zoals een mens zich nou in duivenbochten wringt, om in de uitwendige zin aannemelijk te zijn. Maar, ik bedoel nou echt zoals jij bent. Je hebt misschien niet zoveel vorm, je hebt misschien niet zoveel gevoel voor dit of voor dat. Maar, of wij nou in waarheid de Heere vrezen. Hem toebehoort. Neem, Heere, mijn handen beide en wijd u dit. Ik kan alleen niet verder. Leer mij toch naar uw wil te handelen. Moet je dan nog wat verdienen de hemel verdienen? Helemaal niet. Maar dat is de wille Gods in Christus Jezus over u. Om in die wandel van het geloof in de Heer Jezus Christus vrucht te mogen ontvangen, vrucht des Geestes, zodat wij niet meer de zonde, maar Hij in ons en wij in Hem zouden leven. Hem wel behagelijk te zijn. Om nu uit Hem te leven. Onder de regering van de geest en het woord. Dat is het. Want wij kunnen heel sterk uitmeten wat wij geschreven vinden. Ik heb er al reeds iets van gezegd in Romeinen 7. De wet is geestelijk, ik ben vleeselijk verkocht onder de zon. En het kwade dat ik doe. Of het goede dat ik kwaad dat ik, of het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik niet. Maar daar hangen we ons aan op. Moet ook lezen. De onbegrensde heerlijkheid en majesteit van de Heilige Geest. Die doet wandelen. en handelen naar de geest. En door de geest. Ach, je zou zeggen, als ik zoiets zeg, dan krijg je de gedachte wel eens. Man, hou maar op. Hem wel behaagd te zijn. Om nou in de waarheid alle hulp en kracht alleen van hem te verwachten. Van die beminnelijke zaligmaker, die levensbron, die gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. Werp al uw bekommernissen op mij en ik zal u helpen. En toch is dat het werk van de geest, verkleden. Hem te mogen dragen in het hart. De kracht van zijn opstanding te mogen ervaren. Door zijn geest te mogen getuigen met wereldmenschappen. Gij kunt niet bevatten hoe rijk dat ik ben. Ik wil niet ruilen. Om hem welbehaagd te zijn. Kan dat dan niet? Hij is toch alleen maar een welbehagen in zijn zoon? Ja, maar die de zoon eren, die zullen door de vader geëerd worden. Die de Heer Jezus Christus de eer mogen geven. En bij hem schuilen. En van hem vragen. Alles wat nodig is. Die zijn door de Vader ook geliefd. En dan gaat Paulus nog wat erbij zeggen. Want wij allen moeten geopenbaard worden. Voor de rechterstoel van Christus. Opdat er ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Hier wordt niet gesproken van een lichaam zonder ziel. Maar hier wordt met lichaam bedoeld ons verblijf, ons bestaan zoals wij op aarde zijn. Ziel en lichaam. Dit zijn de organen waarmee we het uitvoeren. Ons lichaam. Omdat onze geest die in het lichaam is, ons wilcentrum, dat spreekt door onze ogen, oren, mond, handen, voeten, noem maar op. En nou zegt Paulus, maar daar schrik je toch wel even van. Wij allen, helemaal wij toch niet? Wij zijn toch vrijgesproken? Wij hoeven toch in het gericht niet meer te komen? Stel je voor, alles wat je gedacht en gedaan hebt, stilletjes in het verborgen, waarvan je zegt, gelukkig dat vader of moeder het niet weten. Ja, maar voor vaders en moeders geldt het ook. Alles. Al wat er gebeurt en gebeurd is in het licht openbaar worden. Zo'n licht voorspelt de Heer of de apostel. Zo'n licht dat alles doorzichtig wordt. Dat de mens in al zijn bedoelen en denken transparant je ziet. Gedachten, woorden, werken. Hij zal openbaar brengen alles wat in het verborgene geschied is. Ben je er wel eens van geschrokken? Het is al heel lang geleden, maar er zijn dingen die je niet zo gauw vergeet. Die komen dan in de herinnering terug. Jaren geleden zat ik bij oma Dekker, de Cameliastraat. Samen. En toen opeens, in dat gesprek, viel dit woord. Ik lees het. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En we waren er allebei ondersteboven van. Kun je zeggen, ja, maar dat weet je toch wel? Dat zat er in de Bijbel. Ja, die tekst, die weet de mens wel. Maar hij schuift hem het liefst een beetje achter het gordijn. En denkt hij, ja, de mensen hebben gelijk. Veel christelijke mensen die zeggen, ja, zoals dat versje van Rijvis Feit, schoon het ons toegerekend blijft, dat klopt ook niet, want het wordt ons gelukkig niet toegerekend. Maar wat staat hier dan? Alles wat door het lichaam geschied is, geopenbaard voor de rechterstoel van Christus. Goed of kwaad, het komt eenmaal alles aan de orde. De grote dingen, de sluitmoorden, de politieke intriges. Alles wat je maar in kunt denken. Van het begin der wereld af. Die jammerlijke stroom van ongerechtigheden. Dat duurt geen miljoenen jaren hoor, om alles voor te stellen. Zo gebeurt. Dat is zo typisch. Zo zie ik het tenminste. Dat is zo. In één ogenblik is alles na en geopend. Voor de ogen van degene met welke wij te doen hebben, maar ook voor onze ogen. Het volle bewustzijn zal er zijn van alles wat wij gedacht en gedaan hebben. Ik kom daar eens even op terug. Toen, je hebt er wel eens meer over gedacht natuurlijk, dat gaat niet om. Maar er zijn van die ogenblikken die je dan niet vergeet, dat gegrepen worden door de ernst van het woord. Dat was toen even aan de orde in de Cameliastraat. We hebben niet veel gezegd meer. Ik ben naar huis gegaan. En dat ging maar door. En het ging zo dat ik op een gegeven ogenblik zo moedeloos, zo, ja, ik weet niet hoe ik het zeggen moet. Openbaar worden. Jij. En wij. Maar het is persoonlijk. In alle dingen. Op aarde is het al zo afschuwelijk. Als er iets verkeerds uitkomt. Maar dan God. Die hele stiekeme mens. Die dan aan de orde gesteld wordt. In het licht. Het wil me niet loslaten. Totdat de Heere. Ik geef dit nu niet als een stukje uitleg hoor. Maar dit is even een klein stukje. Troost hopen. Totdat de Heere. Wel te pas kwam. En daarmee troosten. Midden. In de veroordeling en in de nood. Ja. Nou is de Heer Jezus Christus, dat is jouw lichaam. Hij is in jouw plaats gekomen. En als jij straks veroordeeld wordt, alles wat de Heer Jezus aan goed heeft, gedaan. Dat wordt jou toegerekend. Je krijgt een erfenis. En toen heb ik daar ook een keer over gesproken in die zin. Vaag herinner ik me dat. Omdat er ieder wegdragen, hetgeen het lichaam geschied is, om nou te mogen wegdragen. wat hij heeft gedaan, die Heer Jezus Christus, in het lichaam, in ons vlees en bloed. Maar weet je, ik wilde zeggen, spring er niet overheen. Want er is meer. Dat was op dat moment een grote troost. En nog. Maar nou zegt de Romeinenbrief dat wij allemaal in het licht komen en door het vuur beproefd worden. Verantwoording. God roept ter verantwoording. Of dat ik nou veel of weinig of helemaal geen verantwoordelijkheidsgevoel had, dat heeft er niks mee te maken. God zegt, kom eens voor de dag. En dan lees je in de eerste brief aan de Korinthers, lees je van dat fundament dat door de apostel gelegd is. Jezus Christus. Niemand kan een ander fundament leggen. Maar de een die bouwt er een mooie edelsteen op. De andere een stukje prachtig eikenhout, een werkstukje. De ander wat anders. En een ander weer stro, stoppel. Dan zegt hij, wacht eens, de dag komt eraan, het vuur zal gaan branden, en dan komt het openbaar. Als iemand stro, stoppels, katerhuisjes op dat fundament gebouwd heeft, het wordt door vuur beproefd en het vliegt in brand. Hij zal schade lijden. Ergens, ja, ergens is het de schadepost. Zou iemand op dat fundament mooie edelstenen heeft gebouwd, die zal lof hebben. Maar die schade lijdt, en dat hoop ik dat ons deel toch mag zijn, die zal zelf behouden worden. Maar als door vuur, zegt de apostel. Dat betekent toch, de Heere vergeeft. En de Heere vergeet. Maar waar wij tot de kennis van Christus gekomen zijn, moeten wij niet denken dat we op een koopje kunnen zondigen. En tekeer gaan. Of allerlei rare dingen op dat fundament bouwen. Want de Heere komt. Hier al. En straks. Maar hier ook. Het vliegt in brand. Schadekost. Zeg, ja, maar ik heb het goed bedoeld. Ik heb niks mee te maken. Niks mee te maken. Het fundament is wel goed. Dat kan niemand verknallen. Niemand. Maar wat de opbouw betreft, lees dan de gelaten brief maar eens en alle brieven van de apostelen. Het vuur. Alles wat geschikt is nadat ik gedaan heb, goed of kwaad, geliefde gemeente, dat dit ons ook uitdrijft naar hem, naar de troon van zijn genade. Daar wil de Heer zijn woord voor gebruiken. Dat dit ons doet en kent in het verborgene. Heer. Vergeef mijn schuld toch. Vergeef al mijn zonden. Heer, trek mij. Laat mij voor uw aangezicht in oprechtheid wandelen. O, dat geeft die hartelijke verbinding. En dan komt toch het woord van God en zegt tegen u straks, kom in, gij gezegende mijn vader, beërf het koninkrijk, beërf het. Erven, dat is krijgen, het is u toebedeeld, uit genade. Want dan zal blijken dat de Vader ons wil vinden in zijn lieve zoon, ook als overduidelijk weggeschoven wordt voor eeuwen. al ons knoei en frutsgedoe, waarbij we alleen op het oog hadden, ik of de mens, dan nog zal blijken dat wij in het gericht van God wel zullen komen, maar vrijgesproken worden. Amen.